Ja, normaal is het zo dat wij nooit op paasochtend dienst hebben. We hebben geen bijbelstudie normaal. Maar ik was het vergeten te zeggen verleden week. En dacht ik, ach. En door leek is het zo dat we vaak zondagsmorgens geen dienst hebben. Omdat ik het anders niet volhoud. Maar ik heb nou een beetje paasvakantie. Dus ik dacht, ach, vooruit, laat me doorgaan. Dus iedereen die via internet ook luistert, van harte welkom. We nemen het ook op. En voor degenen die het niet hebben aangesloten, via internet, die kunnen altijd later nog luisteren. We gaan maar gewoon door met 2 Korinthe 5. En waarom? Omdat 2 Korinthe 5, dat gedeelte wat we gaan lezen vanmorgen, wel heel goed aansluit bij Pasen. 2 Korinthe 5. En dan lezen we vanaf vers 9 tot en met vers 15. 2 Korinthe 5 vanaf vers 9. En daar staat, daarom stellen wij er een eer in, het zij thuis, het zij in den vreemde, hem welgevallig te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Daar wij dan weten hoezeer de Heere te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen. Voor God echter is ons bedoelen openbaar, en naar ik hoop is het ook in uw geweten openbaar. Wij prijzen ons niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u gelegenheid tot roem over ons, opdat gij niet verlegen staat tegenover hen die roem zoeken door uiterlijkheden, maar niet door het hart. Want het zij wij in geestvervoering kwamen, het was in de dienst van God. Het zij wij nuchter van zin zijn, het is ter wille van u. Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar voor hen die voor hen gestorven is. En opgewekt. En dat is de reden van Pasen eigenlijk, dat laatste vers. En voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. En daarom heb ik het ook maar genoemd, dat dit het gevolg is, de praktische consequentie van Pasen. De kruisiging en de opstanding van Christus. En laten we daar maar met elkaar overdenken. Ja, als we gaan naar vers 9 en we beginnen bij het begin, dan staat in vers 9, daarom stellen wij er een eer in, het zij thuis, het zij in de vreemde, hem welgevallig te zijn. Hij wil de Heere welgevallig zijn, ten alle tijden. Niet alleen in dat aardse leven hier, maar ook straks, als die thuis zal zijn. En dat de Heere ook waarderend over hem zal oordelen. We weten wel dat hij in deze periode in de handelingen graag overkleed wilde worden, nog bij zijn leven. Dat was zijn grote verwachting, niet alleen van hem, maar van ook alle gelovigen in die tijd. Hij wilde overkleed worden. Ze leefde ook in een periode dat Christus spoedig zou wederkeren. En hij leefde uit dat weten. We kennen wel allemaal de tekst, want nog een korte tijd en hij die komt zal er zijn en niet op zich laten wachten. Als je die tekst opzoekt in Hebreeën, dan vind je eigenlijk hetzelfde als hier in Korinthe. Dezelfde gedachte die erachter staat. En als je het hele gedeelte leest in Hebreeën 10, vanaf vers 32, Hebreeën 10 vers 32. En ook deze teksten moet je wel lezen in de handelingentijd, toen de wederkomst van Christus nabij was. Dan staat er in vers 32, en dat is een oproep van Paulus aan de Hebreeën. Herinnert u de dagen van weleer, toen gij na verlicht te zijn, zijn dus tot geloof gekomen, zijn verlosten, zo menigmaal lijden doorworsteld hebt. Ze kregen te maken met lijden, menigmaal. Het zij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking, het zij deelnemende aan het lot van hen die in zulk een toestand verkeerden. Of ze gingen dat lijden zelf, of ze maakte dat niet zelf mee, maar ze waren wel verbonden aan degene die het meemaakte. En die troostte ze en die bezochten ze enzovoort. Vers 34. Want gij hebt met de gevangenen medegeleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard, want gij wist dat gij zelf een beter en blijvend bezit hebt. Ze keken dus uit naar de toekomst en de hoop die ze hadden. En ja, dat ze hun bezit soms verloren, hun huis, hun haard. Ze wisten dat ze een beter en blijvend bezit hadden en dat het spoedig verwerkelijk zou worden. 35. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. Hou vol, zegt Paulus, want een beloning wacht op je, een ruime beloning, een ruime vergelding, loon naar werken. En geef je vrijmoedigheid niet prijs, want je hebt volharding nodig. Vers 36. Want je hebt volharding nodig, volharden, om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Wat is aan hem beloofd aan de Hebreeën? Nou, een land vloeiende van melk en honing. Het koninkrijk der hemelen wat ze zal uitstrekken van de Nijl tot de Eufraat. En ja, daar zouden ze hun beter en blijvend bezit ontvangen. Dat zou hun loon zijn. Te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want, en dan krijg je die tekst, want nog een korte tijd en hij die komt zal er zijn en niets op zich laten wachten. En er komt erbij, en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Je moet echt uit dat geloof moet je leven. Nadruk ligt op geloof, uit geloof, je moet uit geloof leven. Maar, en dan krijg je het indien, maar als, maar indien hij nalatig wordt, dat je niet uit het geloof leeft, en dat je niet volhardt, en dat je je vrijmoedigheid prijs geeft, dat je niet volhoudt, enzovoort. Maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel, Gods ziel, in hem geen welbehagen. Doch we hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderde verleidt, doch met geloof dat de ziel behoudt. Ja, dat heeft niks te maken met het tot geloof komen. Nee, het heeft te maken met de vergelding. Als je volhoudt, is er een ruime vergelding te wachten. Maar het ging hier niet om of je wel of niet behouden zou zijn. Nee, als je nalatig zou worden en niet uit het geloof zou blijven voortleven en vol van die hoop en dat je zou volharden in die strijd, ja, dan zou de Heere geen welbehagen in je hebben en dan zou je je loon, je vergelding kunnen verspelen. Doch we hebben niets van doen met nalatigheid, maar met het geloof dat de ziel behoudt. Een voorbeeld van iemand die bijvoorbeeld nalatig werd, is in Hebreeën natuurlijk Esau in het volgende hoofdstuk. En daarna weer na, dat is hoofdstuk 12, Hebreeën 12. En dan krijg je dat. Esau, Hebreeën 12 vers 16... Er staat, laat niemand een hoereerder zijn of onverschillig als Esau, die voor één spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want gij weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd. Want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Ja, hij had wel berouw, wat je verkeerd vertaalt. Want toen vond hij geen plaats voor, eigenlijk voor bekering, en in die zin bekering, dat hij de kans kreeg opnieuw te mogen starten. Hij was afgewezen. In het Grieks, heel mooi kan je het vertalen met het woord gedisqualificeerd. Want gij weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, zijn erfdeel wilde beërven, maar had zijn eerste geboorterecht verkocht. Het ging over zijn eerste geboorterecht, het ging over zijn erfenis, over zijn erfdeel, die verkocht hij voor een bord linzensoep. Ja, zover kan het gaan, voor één spijze. Hè? Maar toen hij dat later toch berouw kreeg ervan, en toch de zegen wilde erven, gedisqualificeerd werd, want toen vond hij geen plaats, zeg maar, om opnieuw te mogen starten, hoewel hij het onder tranen zocht. Ja, je bent gedisqualificeerd, dat is in de wedstrijd ook. Als jij een loper bent, en je loopt de loopbaan, en ook al doe je mee aan de Olympische Spelen, en je loopt de 100 meter en opeens loop je buiten de lijnen. Ja, dan word je gediskwalificeerd. En dan kan je wel gaan klagen en gaan zeggen, ik wil het overnieuw doen. Ja, dan zegt de commissie van de scheidsrechters van de Olympische Spelen, ja, dat kan niet. De loop is gelopen, je gaat het niet nog een keer doen. Je bent gediskwalificeerd. De kans op een medaille is verkeken. Zo is het. En ja, het gaat hier natuurlijk ook in die zin over de wedloop, want het is in Hebreeën 12 natuurlijk vanaf vers 1. Het gaat over die wedloop. Hebreeën 12 vanaf vers 1. Hetzelfde hoofdstuk. Daarom dan laten ook wij, nu wij zulke grote wolk van getuigen rondom ons hebben. En die wolk van getuigen, nou ja, die vind je in Hebreeën 11. Een hele wolk van getuigen. Een grote hoeveelheid getuigen. Die allemaal getuigenis hebben afgelegd van hun geloof. Nou, als je daar dan op kijkt. Laten we ook wij, nu wij zulke grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding. De wedloop lopen die voor ons ligt. Je moet die wedloop lopen. Je moet de koers vasthouden. En je moet volharden. En het wordt zwaarder. In het begin valt het mee als je op de geloofsweg start. Maar het is allemaal zo. Na zoveel kilometer wordt het steeds zwaarder. Het is een marathon van het leven. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en de voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Ja, je kan matheid krijgen van je ziel en verslappen. Die trage knieën. Hè, enzovoort, enzovoort, waar het hier ook over gaat. Vers 12, hef dan de slappe handen op en de strekt de knikkende knieën en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet uit het gelid raken, tot veel eer genezen. Kom op, hou vol. En kijk op Jezus Christus. Hè, de voleinde des geloofs. Hè, de leidsman. Hij is je coach. En hij leidt je. Hij verlaat je niet. En hij zegt ook, vestig je aandacht dan op mij. Want ik heb het ook meegemaakt hier op aarde. Ook die tegenspraak van zondaren. Maar ik heb het verdragen. En laat je daardoor niet uit het veld slaan. Hou vol. Ja, dat valt niet mee. Maar dat is in feite de loopbaan die we hebben te lopen. En ook Paulus moest die lopen. Als je gaat naar 1 Korinthe 9. 1 Korinthe hoofdstuk 9. Dan komt het woord disqualificatie ook weer in terug. En ook het woord wedloop hier vertaald door renbaan. 1 Korinthe 9 vers 24. 1 Korinthe 9 vers 24. Weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loop dan zo dat gij die behaalt. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij om een vergankelijke erekans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet in de blinde, maar ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden gedisqualificeerd, in het Grieks. Ja, we lopen allemaal de renbaan, allemaal de loopbaan. En ook Paulus zegt, maar één, dat is in het echt hier ook zo, hè, maar één kan die hoofdprijs winnen, de gouden medaille. En zij die lopen om een vergankelijke erekans te verkrijgen, maar wij een onvergankelijke. En die vind je boven. Maar hij zegt, ja, ik kan ook afgewezen worden. Je kan wel zelf ook prediker zijn, maar dat wil niet zeggen dat je er dan maar bent. Je moet diezelfde wedloop lopen. Die renbaan moet je afleggen. En ja, ook voor jou gelden dezelfde regels als voor iedereen. Ook jij kan worden gedisqualificeerd om wat voor reden dan ook. Daar moet je voor oppassen. Nou, als je dat allemaal weet en je gaat terug naar 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. Ja, dan lees je daar ook dat hij zegt, vers 9. Daarom stellen wij er een eer in, het zij thuis, het zij in de vreemde, hem welgevallig te zijn. Want je wordt door hem beoordeeld. En wanneer word je door hem beoordeeld? Spoedig, nog een korte tijd. Want, vers 10, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat in zijn lichaam verricht, wat hij in zijn lichaam verricht heeft nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Ja, je moet verantwoording moet je afleggen. Aan wie? Aan Christus. Allen, zegt hij, worden wij voor de rechterstoel van Christus openbaar. En alles wordt openbaar. En we komen allemaal voor die rechterstoel. En dat zou dus spoedig geschieden. En dat is voor hem een extra stimulans in zijn leven geweest. Omdat hij wist dat hij spoedig voor de rechterstoel van Christus zou komen om die loopbaan zo goed mogelijk te lopen. Hij ging voor goud. En als je met welke sporter ook spreekt, of het nou een schaatser is, of een loper is, of een wielrenner is, die gaan allemaal voor goud. Ze zijn allemaal voor de eerste prijs. Er is niks anders. En daar ging Paulus voor. En dat moeten wij in ons leven ook voor gaan. Het bijzondere is dat we allemaal goud kunnen winnen. Dat is het bijzondere. Dat is de hemelse wedloop. Je ontvangt allemaal goud. Als je de wedloop maar loopt. En niet gedisqualificeerd wordt. Vaak is het zo dat er in onze dagen, omdat wij dan wel het onderscheid kennen, dat 2 Korinthe 5 niet een gedeelte is wat zozeer op ons betrekking heeft, maar betrekking heeft op de gelovigen en Paulus in de handelingenperiode. Dat zijn hoop, en het was het overkleed worden nog bij zijn leven. Dat zijn hoop was spoedig de Heer tegemoet te mogen gaan in een lucht nadat zijn lichaam veranderd was in een ondeelbaar ogenblik en hij een verheerlijk lichaam had gekregen. We weten wel dat dat een specifieke hoop was die toebehoorde aan de handelingen en dat eigenlijk onze hoop helemaal niet is. Dat onze hoop een andere hoop is. Maar daardoor hebben velen de gedachte van, nou ja, dat geldt allemaal niet voor ons. Hè? We hoeven ons helemaal niet verantwoording af te leggen over wat we in ons leven hebben gedaan. Nou, dat is niet waar. Dat is onzin. Dat is een grote grove leugen en trap daar niet in. Dat is niet zo. En soms merk ik wel eens dat mensen zo'n aversie hebben tegen het woord goede werken. Ja, maar je werken worden beoordeeld hoor. Ook onze werken worden beoordeeld. Niet zo dat wij een vrijbrief hebben. Maar mensen moeten niet zo daarop verkeerd op reageren. Ook wij worden voor de rechterstoel van Christus geleid. En ook wij zullen verantwoording moeten afleggen. En ook wij zullen wegdragen wat in ons lichaam wij verricht hebben, nadat wij gedaan hebben, hetzij goed, hetzij kwaad. Dat geldt voor allen. Om maar een voorbeeld te geven, als Paulus helemaal aan het eind van zijn leven is, en weet dat hij spoedig heen zal gaan, en dat is al lang na de handelingen, in de allerlaatste brief die hij schrijft, wat zegt hij dan? Dan heeft hij het weer over die wedloop hoor. Die geldt ook voor ons, wij moeten ook die wedloop lopen. Gaan we naar 2 Korinthe hoofdstuk 4, want 2 Timotheus. Want 2 Timotheus is de laatste brief die hij schreef. En als er een brief is die echt voor ons is, is het wel 2 Timotheus. Dat is een gevangenisbrief. En 2 Timotheus 4, dan zegt hij vanaf vers 6. En dan weet hij dat hij voor de laatste maal voor de Romeinse keizer zal worden geleid en dat het verkeerd met hem af zal lopen. En dat hij de doodstraf zal krijgen, heeft hij ook gekregen. 2 Korinthe 4 vers 6. 2 Timotheus 4 vers 6. Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd. En het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Nou Paulus, dat het zover is. Hoe heb je de wedloop dan gelopen? Dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Ja, eigenlijk staat voor het wordt strijd meer race. Ik heb de goede race gelopen. Ik heb de loopbaan, de wedloop gelopen, zegt hij eigenlijk. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Voleindigd. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Ik heb het geloof volbracht. Ik ben in het geloof blijven staan, zegt hij eigenlijk. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere. En wie is dan de Heere dan? Wie is de Heere die wij zullen ontmoeten? De Heere die wij zullen ontmoeten noemt hij de rechtvaardige rechter. En wat geeft hij? Hij geeft een krans, die hij in 1 Korinthe 9 toen anders noemde, hè, de onverderfelijke krans, maar dit is de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Komen wij voor Christus als rechter? Ja, natuurlijk. Paulus komt voor Christus als rechter. En dacht u dan u niet? Nee, we allemaal. We hebben allemaal rekenschap af te leggen. We hebben allemaal verantwoording over onze daden daar te doen. En voor ons geldt net zo goed. Hebben wij de goede strijd gestreden in het leven of de verkeerde strijd? Hebben wij onze loop, de wedloop gelopen? Of hebben die niet goed ten einde gebracht, niet gelopen? Hebben die renbaan, of zijn we gedisqualificeerd, zijn we afgewezen? Hebben we het geloof behouden, hebben het geloof volbracht? Zijn wij altijd uit het geloof voorwaarts gegaan? Hebben we volhard, daar gaat het om, hebben we volgehouden? In dezezelfde brief, in 2 Timotheus, in hoofdstuk 2, ja, wordt erover gewaarschuwd wat er kan gebeuren als je dat niet doet. Als je die loop niet volbrengt. En als je dat geloof niet behoudt en de loop niet loopt. In 2 Timotheus 2 vers 11, laat daar maar beginnen. Het woord is betrouwbaar in immers. Indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Ja, dat is waar, dat is Pasen. We zijn met hem gestorven, Christus gestorven, wij zijn met hem gestorven. Hij leeft en wij zullen met hem leven. Staat vast. Maar indien wij volharden, dan heb je weer het woord volharden. Het is steeds volharden in al die teksten. Volharden, volhouden. Volharden waarin? In het lijden. En is voorwaardelijk. Indien, als wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Dat is de consequentie. Loon naar werken. Indien wij hem zullen verloochenen, dat is de andere kant. Dat is ook een indien. Als we hem zullen verloochenen, zal ook hij ons verloochenen, indien wij ontrouw zijn. Hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Nee, het is niet zo dat je niet met hem zal leven. Nee, je zal met hem leven. Je bent met hem gestorven en je zal met hem leven. Maar je zal niet met hem als koning heersen. Dat is de consequentie. Ons erfdeel staat op het spel. Daar gaat het om. Ja, wikkel je dit terug naar, in feite naar 1 Korinthe 3, weer naar de Korinthebrieven, weer naar de handelingentijd, zie je daar toch van hetzelfde principe wordt uitgegaan. Want 1 Korinthe 3, om in een hele andere taal te spreken, daar wordt gezegd in vers 10, 1 Korinthe 3 vers 10, nou, de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester, zegt Paulus, het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe hoe hij daar opbouwt. Hoe werken we? Hoe bouwen we? Vers 11, want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Nee, dat is duidelijk, dat is het fundament, de rots waar we in het geloof op staan. Is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbare gesteente, hout, hooi of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. En hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Toch zelf zal hij gered worden, maar als door vuur heen. En dat is de situatie. En in het oordeel wat aan de Heere gegeven is, want al het oordeel is aan de Heere gegeven voor de toekomst. Ook het oordeel over ons. Ja, ieders werk zal aan het licht komen. En ieders werk zal door dat vuur worden beproefd, door Gods vuur. En dan zal er blijken te blijven bestaan. Dan is het inderdaad goud, zilver en kostbaar gesteente. Allemaal ja, prachtige robijnen en noem maar op, en saffieren. Of het is hout, hooi of stro. Ja, dat verbrandt waar je bij staat. En misschien is het wel zo, hoor, dat, zo is het vaak, dat vanuit de mens, als we er naar kijken, dan zien wij prachtige christelijke werken. Ja, maar als je van Gods kant bekijkt, is het allemaal hout, hooi en stro.
En als je een beetje geestelijk groeit, dan kijk je daar zo doorheen. En af en toe moet ik ook bij Pasen, kijk wel eens televisie en dan zie ik het nodige voorbij komen aan vroomheid. Nou, ik zal geen namen noemen, maar het is allemaal hout, hooi en stro. En er blijft niets van over als de Heer Jezus Christus hebben beoordeeld. Want het is allemaal gebakken lucht. Nee, het gaat erom, en de Heer kijkt dieper, naar ons hart, naar onze motieven. En hij kijkt ook welke werken wij hebben voortgebracht. Maar welke werken dienen we nou voor te brengen? Goede werken, zoals de mensheid goede werken dan opvat, of vrome mensen goede werken zien. Wat is dat voor goede werken? Nou, dan moet jij, kan je weer gaan naar Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2. Vers 10. Efeze 2 vers 10. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Dat is de enige reden waarom nadat we tot geloof gekomen zijn, wij hier nog eigenlijk op aarde zijn. Waarom? Zijn maaksel zijn wij geschapen. We hebben zelf een schepping meegemaakt. We zijn ook een nieuwe schepping. En waarom zijn we een nieuwe schepping? Om goede werken te doen. Welke werken? Ja, die God tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Je kan ze eigenlijk zelf niet bedenken. Dat is het geheim wat hierin zit. Het zijn niet onze goede werken, dat staat er niet. Het zijn zijn goede werken. Het zijn de goede werken die God tevoren bereid heeft voor de grondlegging der wereld. Hè, opdat wij daarin zouden wandelen. En dat is waardig wandelen de roeping waarmee je geroepen bent. En als je waardig gaat wandelen de roeping waarmee je geroepen bent en je geeft gehoor aan die bovenhemelse roeping, dan kan je niet anders dan die goede werken te gaan doen die God van tevoren bereid heeft. En de Heer wil graag dat we daarin zouden wandelen. En bij wie moet je dan te raden gaan? Dan moet je bij je baas te raden gaan. En wie is de baas? De baas is Jezus Christus. En dan ga je daar vragen, om maar eens even heel populair te zeggen, wat is mijn target? Voor 2010. Wat wilt u dat ik doen zal in 2010? Tegenwoordig is dat populair. Hè? Dan zie je weer in talloze. Op het werk maak ik het zelf ook mee. Je ziet dat talloze bedrijven dat in is. Er worden de targets afgesproken. Maar wordt er tegenovergesteld? Ja, altijd een bonus. Altijd een som geld. Hè? Dat als je goed presteert, hè, dan krijg je aan het eind. Als het dan beoordeeld wordt, krijg je een bonus. Hè? Dan wordt het loon naar werken. Nou, zo is het hier ook. En als we willen weten, om het populair te zeggen, wat de Heer wil, ja, dan zou je naar de Heer moeten gaan. Zoals Maria ook zei tegen de dienstknechten, hè? Toen ze niet wisten precies wat ze moesten doen. Toen zei Maria tegen die dienstknechten, als hij nu straks komt, wat hij u ook zegt, hè, dat moet je doen. Wat hij ook, u ook zegt, dat moet je doen. Daar moeten we ook niet te raden gaan bij vlees en bloed. Nee, je moet te raden gaan bij de Heer Jezus Christus zelf. En aan hem vragen, Heer, wat wil gij dat ik doen zal? En dat is de juiste houding. Dus Oud- en Nieuw Testament altijd de houding van de gelovige dienstknecht. Heer, wat wil gij dat ik doen zal? Hier ben ik. Zoals Samuel ook, als klein jochie. Zich tot de Heer wendde. En zei, Heer, wat wil gij? Uw dienstknecht hoort. Daar gaat het om. Uw dienstknecht hoort, luistert. En je moet doen wat hij zegt. En niet wat je zelf bedenkt en denkt, nou dat zal wel een. En wat mensen allemaal ervan vinden. Zeggen, goh, maar dat is een geestelijk werk. Ja, pas op. Als de Heer al beoordeelt, zegt hij, ja, maar dat heb ik helemaal niet aan je gevraagd. Je bent nooit bij me gekomen om iets met mij af te spreken. Jij gaat zomaar op eigen initiatief allemaal dingen doen. Dat keur ik af. Dat zijn niet die goede werken die ik voorbereidde voor de grondlegging der wereld. Die is het doel niet wat ik met het lichaam van Christus heb. Je beantwoordt totaal niet aan wat ik voor ogen heb. Wat ben je toch een waardeloze kerel. Waarom gebruik ik nou het woord waardeloos? Want zo is het niet vertaald, maar gaan we terug naar 2 Korinther 5. 2 Korinther 5 vers 10. Daar staat dan. Paulus wil hem wel gevallig zijn, hè? Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat in zijn lichaam, wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Nou, dat woord kwaad, Dat is verkeerd vertaald. In het Grieks staat er het woord phoulos. Phoulos. En dat betekent eigenlijk waardeloos. Dat betekent dat woord. Waardeloos. Het zij goed, het zij waardeloos. Om het nog beter te vertalen, zou je beter kunnen vertalen. Het zij waardevol, het zij waardeloos. Of iets is waardevol, wat je gedaan hebt. Omdat je het in opdracht van hem gedaan hebt. Of het is waardeloos. Het ziet er naar de mens wel prachtig mooi uit, maar het is allemaal hout. En hooi, en stoppelen. En als met het vuur van de Heere wordt aangedaan, ja, dan vergaat het. Dan blijft er niets van over. Het is niet Gods werk dan. Ja, we moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Ook wij, die leven in 2010. We hebben vaste overtuiging. We komen voor de rechtvaardige rechter. En we krijgen, en daar speelt ook beloning, een krans. De krans der rechtvaardigheid. Niet alleen zegt Paulus die aan mij zal geven, maar ook aan allen die zijn verscheiding hebben lief gehad. Wij komen voor die rechtvaardige rechter. En dat is Jezus Christus. En er zal beoordeeld worden of we hem verloochend hebben, of dat we hem hebben gediend. Eén van de twee. Of onze werken waardeloos zijn, of waardevol in zijn ogen. En dat hij zegt, u hebt goed gelopen. Je rechterstoel is het woord bema. Bema, wat was dat, de bema? Nou, dat was de bema, die stond altijd opgericht op een plein midden in het dorp of in de stad. Op het hoofdplein. Daar stond de bema. Hoe was de bema gebouwd? De bema was een verhoging. Een verhoging van een aantal trappen omhoog. En er bovenop stond de stoel. En de landvoogd, de gouverneur, de Romeinse landvoogd, de Romeinse gouverneur van een provincie, die zat daarop. En als er wat gebeurde, dan sprak hij recht van de rechterstoel. En iedereen die kon voor hem dan verschijnen. En dan werden sommige mensen aangeklaagd en sprak hij gelijk recht. Hij sprak gelijk recht. Loon naar werken. Paulus die gebruikt dit woord, en ik vind het wel bijzonder, hier bij de Corinthiërs. En de Corinthiërs die moeten gedacht hebben, hé, de bema, die kennen wij, die staat midden in de stad. Dat is ook een sprekend voorbeeld. Paulus gebruikt altijd voor zijn luisteraars, of degene waaraan wie hij zijn brieven schrijft, hele sprekende voorbeelden uit de praktijk van het leven. Die rechterstoel stond namelijk in Korinthe. Toen hij de eerste keer in Korinthe kwam, in Handelingen 18, kwam hij ook direct in de problemen en werd hij gesleept voor de bema. Kijk maar, Handelingen 18, waarbij mij staat boven Paulus door Korinthe. We hebben dit gedeelte wel meer gelezen met elkaar. Paulus komt dan vanuit Athene in Korinthe aan, begint daar te prediken. Wat gebeurt er? De Joden komen daar in die stad in verzet. En wat gebeurt er dan? Vanaf vers 12. Ik kan vers 11 meelezen. En hij woonde daar een jaar en 6 maanden en leerde onder hen het woord Gods in Korinthe. Maar toen Gallio landvoogd van Achaïe was, daar heb je de landvoogd, ik kan ook vertalen met gouverneur, van Achaïe, die hele landstreek, daar is hij het hoofd van, keerden zich de Joden als één man tegen Paulus en brachten hem voor de rechterstoel, weet je, dat woord bema, voor de rechterstoel. En zeiden deze tracht de mensen te overreden om God op onwettige wijze te vereren. En toen Paulus op het punt stond zijn mond te openen, hij wilde zich gaan verdedigen, dat hoeft hij geen eens, zeide Gallio tot de Joden, indien er sprake was van enige onrechtmatigheid of misdrijf, zou ik u, o Joden, uit de aard der zaak ontvankelijk verklaard hebben. Maar nu het geschillen zijn over een woord en namen en de wet die bij u geldt, moet gij het zelf maar uitmaken. Hierover wil ik geen rechter zijn. De hele zaak werd door hem niet wettelijk ontvankelijk verklaard. Hij zegt, ik wil daarover helemaal geen recht spreken. Daarover wil ik helemaal geen rechter zijn. Vers 36, en hij joeg hen van zijn rechterstoel weg. Ja, liet ze wegjagen, die Joden. En alle grepen Sosthenes, de overste der synagogen. En ze sloegen hem voor de rechterstoel. Maar Gallio, de landvoogd, trok zich er niets van aan. Nee. Hij dacht, jullie zoeken het zelf maar uit. Maar hier zie je een voorbeeld, wat Paulus daar persoonlijk heeft meegemaakt voor de rechterstoel in Korinthe. En hij haalt dat voorbeeld ook aan. Die rechterstoel die kende zij, stond in een stad. En daarom haalt hij ook dat voorbeeld aan. Of wij werkelijk ook voor zijn stoel, voor zo'n rechterstoel zullen komen. Nee, dit is een voorbeeld zoals het straks wel in een hemelse toestand zal zijn. Maar we zullen zeker voor de Here komen. En we zullen zeker wegdragen. Dat wegdragen is met je handen vol wegdragen. Nou is dat je dragen kan van alles loon weet je, wat je ontvangt. Dat is heel zinnebeeldig voorgesteld. Wegdragen. Dat is nog een teken dat je nogal wat krijgt. Ja, dat zit erin. En de Heer is een goede beloner. Als je echt goed luistert naar hem en je targets haalt, is je beloning hoog. En wat ook meespeelt, en dat moeten we niet vergeten, daar wij dan, vers 11, daar wij dan weten hoezeer de Heer te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen. Ja, dat is zijn, als ware een van zijn stimulansen, een van zijn, ja, waar hij uit put, een van zijn motieven, waarom dat hij zo bezig is, om ook in Korinthe, na anderhalf jaar was hij daar al bezig, in Handelingen 18, om de mensen daar te overtuigen. Te overtuigen dat Jezus is de Christus. En dat hij is opgestaan ten derde dagen uit het graf. Dat hij de dood heeft overwonnen. En dat hij de Heer is. En dat ze allemaal met die Heer, met die God te maken zullen krijgen. Daar wij dan weten hoezeer de Heer te vrezen is. En ja, dat je moet ook vrezen. Je mag ook de Heer vrezen. De vrees des Heren. Dat vinden wij dan heel oud-testamentisch klinken of heel zwaarmoedig klinken. Ja, maar zoals ik wel eens zie hoe de hedendaagse evangelische christenheid met die Jezus Christus omgaat, dan noemen ze hem Jezus, hier en Jezus daar. En ze gaan om alsof het hun vriendje is. Ja, maar zo is het niet. Je mag wel zingen, welke vriend is onze Jezus, zo bedoel ik het niet. Maar je moet wel weten wie hij is. Al het oordeel is aan hem gegeven. Zowel over de levende als de doden. En zowel over de ongelovigen als de gelovigen. Als alle geloofsgroepen. En hij beoordeelt. En hij leidt het. En hij heeft de opdracht van God ontvangen om dit tot een goed einde zo te brengen. Zoals 1 Korinther 15 spreekt. En uiteindelijk, als zijn werk voleindigd is, in de toekomende aionen, om dan dat complete werk van verlossing, om dat terug te geven in de handen van de Vader, zodat God de Vader zal zijn alles en in allen. Dan is zijn werk voltooid. Maar hij is degene die het volvoert naar zijn volmaakt bestek. Ja, dat we hem hebben te vrezen, dat woord vrezen, als je dat dan ziet in de Hebreeënbrief, het woord vrezen komt er ook terug. Dat is in het Grieks is dat phobos. En in Hebreeën hoofdstuk 10. Dan lees je dan die tekst vers 31. Phobos is het te vallen in de handen van de levende God. Phobos. Vreselijk is het hier. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. En wie vallen hier in de handen van de levende God? Hebreeën, die in feite opzettelijk zonderen, vers 26. Want indien wij opzettelijk zonderen, nadat wij tot erkennis der waarheid gekomen zijn, nadat je notabene tot geloof gekomen bent, ja, en je gaat opzettelijk zonderen, zo blijft er geen offer voor de zonde meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de weerspannigen zal verteren. Ja, daar gaat het om. Ja, en dat is de situatie hoor. Dan als je eerst geheiligd bent, apart bent gezet, omdat je ervan hoort, en je gaat daarna de geest der genade smaden, zoals hier allemaal tussen staat. Ja, hoeveel zware straf meent gij zal hij verdienen die de Zoon van God met voeten heeft getreden, bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein heeft geacht, en de geest der genade gesmaad heeft. Want we weten wie gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Wie zegt dat? Christus, ik zal het vergelden. Hij is niet een mooie jongenskop, zal ik maar zeggen, afgebeeld op bitprentjes, dat je denkt, goh, wat een knappe knul. Nee, zo'n knappe knul was Christus niet. Zo zag hij er trouwens helemaal niet uit. Man van 30, maar je gaf hem dat hij de 50 al was gepasseerd. Zo door het lijden was hij getekend. Maar het is wel dat we met hem te maken hebben en dat hij eerst zijn eigen volk, en hier gaat het over Israël, zal doorzuiveren en met de wan in zijn hand, als ware die dorstvloer zal doorzuiveren om het kaf van het koren te scheiden. Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. En wederom, de Heer zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Pas op, wordt hier gezegd. Het is een raadgeving aan mensen die eerst tot geloof gekomen zijn, maar dan eigenlijk het helemaal aan de kant gooien. Van Christus kruis en van Christus opstanding en dat hij de Messias is, in die tijd totaal niets meer willen weten. Zich gewoon opzettelijk als ware de Heer opnieuw kruisigen. Ja, dat is ernstig. En ken ik zulke mensen ook in onze dagen? Ja, die ken ik hoor. Eerst kennen ze de Heer en gingen ze de Heer en de Heer voor en de Heer na. En na verloop van tijd wat er allemaal gebeurt, nou ze moeten niks meer van het geloof hebben. En niks meer van Christus hebben. Nou, daar zou hetzelfde aan kunnen schrijven hoor. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. En de Heer zal het oordelen. Ik ga er niet over oordelen. En wij gaan er niet over oordelen. Ons komt het oordeel niet toe. Hem komt het oordeel toe. Maar hij is een rechtvaardige rechter. En als je hem loochent, geldt ook voor ons, hè? Als je hem loochent, zal hij ook ons verloochenen. Ja, je kan wel behouden worden. Als door het vuur, vanuit het vuur gered, hè? Maar je zal wel schade lijden. Dat is de situatie. Daarom is hier eigenlijk steeds de oproep in 2 Korinthe 5 dat we rekening moeten houden. En dat was eigenlijk de stimulans, want het was niet negatief bedoeld. Maar dat was juist was positief bedoeld. Voor Paulus was het dat hij denkt, ja, ik wil de Heer wel gevallig zijn, maar we moeten voor zijn rechterstoel komen. En we allemaal. En daar wil hij inderdaad wegdragen naar wat hij in de opdracht van de Heer gekregen heeft om te doen en in zijn kracht heeft volbracht. En want allemaal maar genade hoor. En er zit niks van onszelf bij. Als de Heer ons opdraagt, geeft hij ons ook de krachten voor. En hij is ons ook nabij ervoor en hij wil ons helpen. Hij verlaat ons niet. Hij is onze leidsman en de voleinde des geloofs. Wil niet zeggen, we hebben in eigen kracht hebben wij het geloof behouden. In het geloof het volbracht. Nee, het is eigenlijk in zijn kracht. En dat moet je leren. Maar dat was een stimulans voor Paulus om vol te houden. Ondanks de critici hier in de gemeente van Korinthe, die tegen hem opstonden en hem erg moeilijk maakten. Daarom gaat hij ook door in vers 11. Voor God echter is ons bedoelen openbaar en naar ik hoop is het ook in uw geweten openbaar. Wij prijzen ons niet opnieuw bij u aan, maar we geven u gelegenheid tot roem over ons. Opdat gij niet verlegen staat tegenover hen die roem zoeken door uiterlijkheden, maar niet door het hart. Want het zij in geestvervoering, het zij wij in geestvervoering kwamen, het was in de dienst van God. Het zij wij nuchter van zin zijn, het is te willen van u. Ja, hij kreeg kritiek. Ja, we weten wel dat Paulus in geestvervoering wel eens kwam. We weten dat hij in tongen sprak, in talen sprak. Hè? En weten we uit 1 Korinthe 14, als hij dat uitlegt, hoe die gave der talen werkt enzovoort. En sommigen die zeiden dan, ja, hij komt in geestvervoering. Misschien hebben ze wel gezegd, joh, die man, daar kan je toch niet naar luisteren. En ze hadden ze allemaal kritiek op Paulus. En predikers krijgen altijd kritiek. Paulus kreeg ook kritiek. Maar hij zegt, voor God echter is ons bedoelen openbaar. Mijn motief is openbaar. He, openlijk spreekt hij erover. Hij zegt, ik hoop is het ook in uw geweten openbaar. Paulus is een open boek. En hij zegt, mijn motieven zijn zuiver. En beoordeel me daar ook naar. Wij prijzen ons niet opnieuw bij u aan. Dat had hij al gezegd in het hoofdstuk ervoor. Gaan wij weder onszelf aanprijzen of hebben wij soms gelijk sommige aanbevelingsbrieven bij u of van u nodig? Nee, helemaal niet. Onze brief zijt gij. Jullie zijn als het ware het uiterlijk bewijs dat we dat we de Heer hebben gediend en dat gij tot geloof gekomen zijt. Maar we geven u gelegenheid tot roem over ons. We geven juist jullie argumenten in handen. Waarmee je verdedigen kan dat wat ze over mij zeggen, dat het helemaal niet waar is. Waar je ook mee kan verdedigen dat u niet gelooft wat ze over me zeggen. Dan heeft u argumenten in handen. Hè? Opdat gij niet verlegen staat tegenover hen die roem zoeken door uiterlijkheden, maar niet door het hart. Ja, die mensen die zochten het in uiterlijkheden. Ja, en die hadden aanbevelingsbrieven bij zich en die prezen zich aan en die vonden zich heel wat. Die zeiden ook dat ze in de dienst van God waren enzovoort. En ja, dat was nog een hele toestand. Want ja, vers 17 van 2 Korinther 2, vers 17. Want wij zijn niet zoals zoveel die winst maken uit het woord van God, maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen. Ja, op gezag van God en voor Gods aangezicht. Open en bloot, voor Gods aangezicht. Maar zij zijn niet zo zuiver in hun bedoelingen, zei Paulus. Ze hebben onzuivere bedoelingen. Welke onzuivere bedoelingen hebben ze? Nou, ze spreken wel, maar ze proberen winst te maken uit het woord van God. Ze proberen er een slaagje uit te slaan. Ze hebben allemaal andere bedoelingen, die zijn niet zuiver. Hij zegt, maar wij zijn zuiver. Onze bedoelingen zijn oprecht. En we zijn een open boek voor jullie. En ze mogen wel zeggen dat wij wel eens in geestvervoering kwamen. En inderdaad, die gaven van profetie en de gaven van talen, die beheers ik ook. En misschien hebben ze daar wel allemaal kritiek op. Of het was weer in de dienst van God dat wij daar nuchter van zin waren. Het is ter wille van u allemaal geweest. Allemaal ter wille van u. En dan gaat hij openbaren wat eigenlijk ja zijn drang is waarom die spreekt. Waarom die in de dienst van God staat. Vers 14, want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is, dus zijn zij allen gestorven, en voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Wat is nou het argument in Paulus' leven, waarom dat hij spreekt, waarom dat hij de Heere dient? Ja, waarom? Omdat hij in feite de liefde van Christus hem dringt. Daar gaat het om. De liefde van Christus dringt hem. En waarom dringt die liefde van Christus dan hem? Nou, omdat hij tot een inzicht gekomen is. Daar wij tot inzicht gekomen zijn. Tot wat voor inzicht is hij gekomen? Nou, het inzicht is hij gekomen dat één voor alle gestorven is. Christus is voor allen gestorven. Dat is Pasen. Christus is voor allen gestorven. Dus zijn zij allen gestorven. Pas op dat je het zo vertaalt, want dan ga je denken dat iedereen dus daar maar deel aan heeft. Nee, er staat daar het woord hoi tussen, het woord de. De allen, deze allen. Dus zijn deze allen gestorven. En voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Christus is voor ons, broeders en zusters, gestorven en opgewekt. En als je hem hebt leren kennen, leef je dan voor jezelf of leef je voor hem? Je leeft dan niet meer voor jezelf, je leeft voor hem. Je staat in zijn dienst, je leeft voor hem. Je staat in zijn dienst en je hebt rekenschap aan hem af te leggen over je wandel, over je loop. En je bent niet meer van jezelf, dus dat je zelf maar kan uitmaken en laten in je leven. En doen in je leven wat je zelf in je hoofd haalt en wat je zelf wil. Zo is het niet. We zijn gekocht en betaald. We zijn niet meer van onszelf. En tot dat inzicht is die gekomen. Ik ben niet meer van mezelf. Ik ga niet meer bedenken wat ik zelf zou kunnen doen of moet doen. Nee, ik ben in zijn dienst gekomen. En de liefde van Christus in hem is een geweldige drijfveer, die dringt hem om daadwerkelijk Christus te dienen. En te doen wat hij vraagt. Dat alleen heeft waarde, dat is waardevol. Het andere is allemaal waardeloos. Je kan de Heere dienen, maar zonder verstand. Heeft hij zijn leven gedaan. De Heere dienen zonder verstand. Wat deed hij toen? Toen werd hij een vervolger van de gemeente. Hij heeft hij spijt van gehad als haar op zijn hoofd. Hij heeft ze altijd gezien dat hij in feite de minste was van alle broeders en zusters die hij kende. Omdat hij de vervolger was van de gemeente. Vol vuur was hij. Hij dacht dat hij een geweldig werk voor de Heere deed. Nee, hij deed geen geweldig werk voor de Heere. Dat vroeg de Heer nou precies niet. En de Heer moest er persoonlijk aan te pas komen en op de weg naar Damascus tot de orde roepen. En zich aan hem openbaren tot hij eindelijk begreep dat Christus was de Messias. Maar toen hij eenmaal tot dat inzicht gekomen was, dat Christus voor hem gestorven is en voor hem opgewekt is, beseft hij, we moeten niet meer voor onszelf leven. Nee, we moeten voor hem leven. We zijn in zijn dienst gekomen. En daarom is het heel belangrijk in ons leven dat we de zaken steeds in gemeenschap met de Heere doen. Dat we steeds in overleg zijn ook met hem. Als je op je werk ook in overleg bent met je chef of met je baas, of hoe je hem wil noemen, of je leidinggevende, geef er maar een naam aan. Dan ben je als het goed is in overleg mee. En dan vraag je aan wat hij wil. Zo moeten we het ook aan hem vragen. Wat wilt u? Uit zijn woord opmaken wat hij wil in ons leven. En net zo goed aan het eind van de maand je altijd loon op je rekening krijgt. Zo krijgen wij uiteindelijk ook loon op die rekening. Hoe hoog is je loon? Het is loon en werken. Hoe hoog is ons loon? Paulus laat er een keertje iets van zien in Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 4. Filippenzen. Hoofdstuk 4. Vers 14, of vers 13 zegt hij wel zo mooi, bekende teksten. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Natuurlijk, de Heer geeft kracht. Om het allemaal te doen. Dat geldt voor Paulus, geldt voor ons. Maar zegt hij, vers 14. Toch, Filippenzen, hebt gij er goed aan gedaan. Te delen in mijn verdrukking. Hoe hebben ze gedeeld in zijn verdrukking? Gij weet het ook zelf wel, Filippenzen. In het begin van mijn evangeliepredikking, toen ik uit Macedonië vertrok, heeft geen enkele gemeente met mij in rekening van uitgaven en ontvangst gestaan dan gij alleen. Het is eigenlijk schandalig hoor, dat die andere gemeente dat niet deden. Hij dwong ze er niet toe, maar het was vrijwillig. Maar zij had het wel gedaan, gij alleen. Vers 16, want ook de Thessalonica hebt gij mij een en andermaal ondersteuning gezonden. Niet dat het mij om de gave te doen zou zijn, maar het is mij te doen om de opbrengst die als een tegoed op uw rekening aangroeit. En welke rekening? Ja, een rekening boven. Wat is het saldo van onze rekening boven? Ja, dat is loon naar werken. En Paulus openbaart hier dat hij ziet dat de Filippenzen hun rekening boven aangroeit. En God is een beloner. En God geeft een rente, die kan je in de wereld bij een bank hier niet krijgen. Maar de hemelse bank, die betaalt een zeer hoge rente uit. Van honderden procenten. Reken daar wel op. Hoe hoog is onze rekening? De Heer Jezus wijst ons daar ook op. Hè? In Matthäus hoofdstuk 6. Matthäus hoofdstuk 6 vestigt hij daar de aandacht op. Matthäus 6, vers 19. We moeten daarmee uitkijken. Wat doen wij in ons leven hier? Waar zijn we nou mee bezig? En daar schudt de Heer Jezus ons mee wakker. Wat is nou onze ware schat? Matthäus 6, vers 19. Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamelt uw schatten in de hemel, waar nog mot nog roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Ja, dat is waar. Waar verzamelen wij ons schatten? Zijn we met de hemelse dingen bezig of zijn we met de aardse dingen bezig? Bedenken we de hemelse dingen of bedenken we de aardse dingen? Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Waar is ons hart vol van? Van de hemelse dingen? Ja, dan zijn we in de lijn van de Heer. En de Heer ook als die later, als de rechtvaardige rechter, hè, zeg maar op die rechterstoel op de Bema, hè, ons beoordelen zal, dan beziet iets van bovenaf. Het rare is die aardse schatten, die aardse rijkdom, waarin de oog niet alleen dan rijkdom, niet alleen bezit hoor, maar ook aanzien dat mensen, dat je op, voor mijn punt op het journaal komt als je overlijdt en de hemel in geprezen wordt. Ja, dat is maar de vraag of de Heer zo over je oordeelt. Ik denk dat menigeen die ik op het journaal weer zie, langskomen, en elke keer krijg je wel iemand die overleden is, komt het journaal voorbij, of die op het hemelse journaal voorbij komt, dat is nog maar de grote vraag. Dus voor de heren. Grote mannen. Grote vrouwen. Zullen uiteindelijk niets in Gods oog waard zijn. Dan zal de Heer van zeggen, waardeloos. En mensen die totaal niet op journaal zijn geweest, dan zal de Heer van zeggen, zeer waardevol. Zeer waardevol. En ze belonen. Die nog goed te beseffen, ja, dat we met de Heer Jezus te maken hebben. We hoeven er ook niet bang voor te zijn in die zin dat we hem zo hoeven te vrezen. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. He, staat ook in 2 Korinther 5. He. Hij heeft zijn leven voor ons ingezet. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. He. Maar met de bedoeling dat wij ons, nu wij tot hem behoren, niet meer onszelf zouden leven, maar voor hem. Die voor hen gestorven is en opgewekt. Zijn wij bereid om zo de Heer ook te dienen? Zijn wij bereid ook de Heer zo ook te volgen zoals hij in gehoorzaamheid zijn weg ging? De loopbaan loopte als mens? Dat is de vraag die er voor ieder van ons staat te beantwoorden. Paulus die beseft dat hij in dienstknecht is en dat hij verantwoording verschuldigd is. Want hij zegt in 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3. Daar heeft hij het over dat hij rekenschap moet afleggen. En dat hij weet wie die is. 1 Korinthe 3 vers 5. En dan gaat het om ja, wie wij zijn. Vers 5. Wat is dan Apollos? Wat is Paulus? Ja, dienaren. Dat zijn ze, dienaren. Door wie gij tot geloof gekomen zijt. En wel zoals de Heere dit aan een ieder geschonken heeft. Ik heb geplant, zegt Paulus. Apollos heeft begoten. Maar God gaf de wasdom. Daarom, nog wie plant, nog wie begiet, betekent iets. Ja, dienstknechten betekenen niets. Hè? Maar waar gaat het om? Maar God die de wasdom geeft. Daar gaat het om. Wie plant en wie begiet staan gelijk. Apollos en Paulus en wie dan ook zijn allemaal gelijk. Alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. Dat is wel zo. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij. Ja, de Heere zal ja, een elke dienaar naar zijn eigen werk zijn eigen loon geven. Maar de een staat niet boven de ander en de een is niet belangrijker dan de ander. Nee, waar het om gaat, iedereen doet zijn deel en God geeft de wasdom. Daar gaat het om. In 1 Korinthe 4 vers 1 zeg je nog wat meer. Zo moet men ons beschouwen als dienaren van Christus. Weer, we zijn dienaren. Aan wie het beheer van geheimenissen Gods is toevertrouwd. Ja, dat is zo. Geheimenissen Gods zijn hen toevertrouwd. Iedereen die de Heer waarachtig dient, die zijn de geheimenissen Gods toevertrouwd. En daar voert hij het beheer over. Die deelt hij ook uit. Die legt hij ook uit. Zo moet men ons beschouwen. Nou speelt dan nog meer mee. Vers 2. Want zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste. Betrouwbaar te blijken. Dat moet je zijn. Betrouwbaar zijn als dienstknecht, zegt hij. En wat raakt een voorganger? Wat raakt een prediker? Wat raakt een dienaar van Christus? Maar weinig, een beheerder van die geheimissen. Wat raakt jij eigenlijk helemaal niet zo? Nou, hetzelfde als Paulus zegt, hoor, vers 3. Nu raakt het mij zeer weinig. Of ik al door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word, ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Hij die mij beoordeelt is de Heere. Daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heere komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal elk zijn lof geworden van God. Ja, zo is het. En het is voor de dienst nog zo. En dat is uiteindelijk voor ons allemaal zo. Dan laten we elkaar niet veroordelen voor de tijd dat de Heere komt. De Heere die oordeelt. En we moeten ook zelf niet ons wat aantrekken wat anderen allemaal over ons zeggen of niet zeggen. Nee, het oordeel is aan de Heere. En de Heere brengt alles openbaar. Ook wat in duisternis verborgen is en wat niemand weet van de ander. En ook de raadslagen der harten. Wat je allemaal bedenkt in je hart enzovoort. En wat zijn de motieven in je hart. De Heere maakt het allemaal openbaar en hij kijkt er allemaal dwars doorheen. En dat komt als hij oordeelt allemaal openbaar. Dan zal elk zijn lof geworden van God. Ja, op die manier mag het best een stimulans zijn. Zoals in Paulus leven ook. Dat je beseft dat je echt naar de Heere je begeeft. En dat je niet meer jezelf leeft. Maar dat je voor hem leeft. En dat je aan hem vraagt, Heer, wat wil gij dat ik doen? Zal hoort hier uw dienstknecht hoort. Dat dat de geloofshouding is waarin we staan. En zo in opdracht de Heere dienen. En aan hem vragen, wat zijn de goede werken waarin gij wil dat we wandelen zullen? Welke werken heb gij voorbereid? Wat wil gij met het lichaam van Christus? Nu in onze dagen. Waar moet ik mijn mond open doen? Wat voor dingen moet ik doen? Wat voor dingen moet je doen? Lopen die zo in het oog? Nee. Zijn het hele grote dingen? Nee. Wat moet het zo zijn? Dat de liefde van Christus je dringt op bepaalde daden, op bepaalde dingen. Die maar in het klein geschieden. Maar die groot zijn in Gods oog. Bijvoorbeeld dat je iemand opzoekt. Gewoon omdat je dan de Heer gevraagd hebt en de Heer die brengt je iemand in je gedachten en dan ga je erheen en dan ga je daarmee praten. Of iemand zit in zorgen en dan ga je mee praten. Of iemand is in gevangenschap, zoals we laatst naar Hebreeën en je zoekt hem op. Of iemand heeft steun nodig, want die hebt het zwaar. En die moet volhouden in het geloof, om wat voor reden dan ook. Dat kan allemaal zaken zijn die je vanuit je hart doet, die de Heer waardeert als een goed werk. Bijzonder vind ik altijd Matthäus 26. En dat is een gedeelte eigenlijk in Matthäus 26, vlak voor de kruisiging. En dan krijgt de Heer Jezus als ware hulp, zou je kunnen zeggen, van iemand die beseft wat Christus gaat meemaken. Matthäus hoofdstuk 26 in vers 6. Matthäus 26 vers 6. En dat is een voorbeeld van een goed werk. Matthäus 26 vers 6. Toen Jezus te Betanië was in het huis van Simon de Melaatse, kwam een vrouw tot hem. Ze wordt niet met name genoemd, we weten niet wie het is. Een vrouw kwam tot hem. Met een albasten kruik vol kostbare meren. En goot die uit over zijn hoofd, terwijl hij aanlag. En dat was dat goede werk. Wat God voor de grondlegging der wereld eigenlijk bereid had, van tevoren bereid had. Omdat die vrouw daarin zou wandelen en ze wandelt erin. Vers 6. Toen de discipelen dit zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden, waartoe dient die verkwisting? Kritiek. Kritiek, kritiek. Ja, als je soms in de weg van de Heer gaat, krijg je kritiek, omdat je wat doet. Ze vinden dit buitensporig. Buitensporige verkwisting. vers 9. Want deze mere had duur verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. O, wat vroom. O, wat vroom. Vers 10. Maar Jezus merkte het op en zei tot hen, waarom valt ge deze vrouw lastig? Want ze heeft een goede daad aan mij verricht. Daar gaat het om. Een goede daad. Het goede werk. Aan mij verricht. De armen hebt gij immers altijd bij u, maar mij hebt gij niet altijd. Want toen zij deze mirre over mijn lichaam uitgoot, heeft ze dat gedaan om mijn begrafenis voor te bereiden. Ze wist wat hij ging meemaken. Dat besefte ze. Dat wist ze. Ze geloofde notabene zijn prediking. Ze zei niks. En die discipelen die erbij waren, die altijd bij hem waren, die begrepen het zelfs niet. Hoe hij het ook over zijn lijden had met hen en meermalen erover sprak en dat aankondigde. Vers 13. Ik zeg u, overal waar het evangelie verkondigd zal worden in de hele wereld, zal ook tot haar getuigenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft. En dan krijg je, dat is een waardevolle daad. En dan krijg je ook een waardeloze daad. Een waardeloze daad. Eigenlijk in contrast daarmee. Toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, naar de overpriesters en zeide, wat wilt gij mij geven? Aardse schatten. Dan zal ik hem u overleveren. En ze stelde hem 30 zilverlingen ter hand. Een mega bedrag. En van toen af zocht hij een goede gelegenheid om hem over te leveren. En later verhinkt hij zich. Goede daden. Waardevolle daden. Waardeloze daden. We dienen goed na te denken wat we doen. En Paulus heeft het ook in zijn leven ervaren toen hij eerst een vervolger was van de gemeente. En later pas tot geloof kwam en de Heer ging dienen. Laat de liefde van Christus ons dringen, broeders en zusters, dat we niet meer voor onszelf leven, maar voor de Heer en Hem dienen. En ook beseffen, we hebben rekenschap af te leggen voor Hem, de rechtvaardige rechter, die ons die kroon, die krans zal geven. Maar ons ook zal verloochenen voor die krans, als we niet die wedloop wensen te lopen en het geloof niet volbrengen. En de Heer is te vrezen. Want het is vreselijk de handen van de levende God, als wij opzettelijk gaan zonderen, zoals Judas Iscariot. Amen.